Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Zo direct met wat hardware en open source software bouw je zo een autopilot in je niet zelfrijdende auto. Maar eerst, gameproducent Activision Blizzard boekte over 2018 een recordomzet van bijna $7,5 miljard. Goed nieuws zou je denken, maar het bedrijf maakte tegelijkertijd bekend ruim 8% van zijn personeelsbestand 800 mensen te ontslaan. We praten erover met J.J. Belderok, hoofdredacteur bij GameKings. Hartelijk welkom.
Ja.
Vincent Evert, Trendwatcher, is er ook al in verband met het onderwerp over de autopilot. Jij ook welkom trouwens.
Dank je.
Ja, en een miljardenomzet dus. En trouwens ook een winst van $1,8 miljard, als ik het goed heb onthouden. En toch bijna 800 mensen ontslaan. Wat is er aan de hand bij Activision Blizzard?
Eigenlijk moet je dan even teruggaan naar het verleden. En kijken naar hoe de gamesindustrie ooit was. Het is een industrie, maar eigenlijk was het een hele gezellige club van allerlei mensen die games maakten.
Voor hun plezier vooral.
En toen verdienden ze er ook wat geld mee. Nou, dat was fantastisch. Dan konden ze weer een nieuwe game maken. En op een gegeven moment gingen daar bedrijven in investeren. En dat werden aandeelgerelateerde bedrijven. Dus dan moest er nog meer winst worden gemaakt. En je weet, op een gegeven moment kom je bij een plafond en kun je niet meer winst maken. En daar loopt Activision nu hard tegenaan. Inderdaad 1,8 miljard winst. Maar het is gewoon niet wat ze hadden verwacht. En dus krijg je een hele rare boodschap. Dus er gaan ook nog eens een keer 800 mensen uit. Terwijl je denkt van ja, jullie maken toch winst.
En de waarde van het aandeel ging ook onderuit geloof ik.
Ja, dat is eigenlijk al bijna een jaar aan de gang. En men noemt dit wel gewoon een beurscrash. Dat alle aandelen van al die grote bedrijven gaan hard onderuit. Hoeveel winst ze ook maken. Aandeelhouders zien gewoon niet meer dat er nog meer groei in zit.
Ja, en is dat ook werkelijk zo? Wordt er bijvoorbeeld minder gegamed of wordt er minder betaald voor games? Is er in die wereld iets aan de hand?
Er wordt zeker niet minder gegamed. Ik denk dat er elke dag meer en meer wordt gegamed. Ik bedoel, de kids aan de onderkant. Iedereen die een computertje kan vasthouden of met een mobiele telefoon kan omgaan, speelt spelletjes. Dus dat groeit alleen maar door. Mensen blijven ook langer gamen, omdat ze nu al gamen. De consumptie is wel anders aan het worden. Mensen zijn kritischer. Hè? Ik bedoel, vroeger had je alleen de media. Inmiddels heb je social media. Dat is iets wat je heel moeilijk in de hand hebt als bedrijf.
Zeg het nog eens. Wat voor media?
Nou ja, de traditionele media noem ik dat altijd. Hè? Gewoon tijdschrift, krant, tv, website. Die bepaalde vroeger altijd of iets goed was. Mm-hmm. Daar luisterde je dan naar. Ze zeggen dat het goed is, dan koop ik het. En tegenwoordig zie je al dat met name jongeren en jongvolwassenen eigenlijk vooral op hun eigen omgeving afgaan via social media. Dus die krijgen.
Social, verstond ik verkeerd. Sorry, was het.
Ik word er helemaal gek van. Mijn zoon zit de hele tijd gewoon alleen maar te kijken naar jongetjes die zelf dan weer aan het gamen zijn.
Exact.
Uren.
En hallo, dan kijk je bent hier met twee smartphones
20,
tegelijk
30,
in de
40
weer.
Miljoen views. Ja, nee, ik ben helemaal.
Jij geeft het slechte voorbeeld, Vincent.
Ja, dat is waar. Maar ik herken dus wat hij doet. Ja. Ze zijn allemaal aan het kijken. Die helden die hebben miljoenen abonnees. En dat zijn gewoon. En daar kan heel BNR kan op zijn kop staan. Maar die heeft daar geen enkele invloed op.
Nee, en het zijn natuurlijk ook een ander slag journalisten. Het zijn geen kritische journalisten. Het zijn gewoon mensen die gewoon lol hebben met games maken. En daar wil je aan meedoen. Plus, je hebt natuurlijk. Het businessmodel was altijd. Een game kostte €60, €70, soms zelfs €80. Ja, en vandaag heb je gewoon free-to-play. Fortnite is gewoon gratis. Ja.
Dat is een verschil, een verandering in het consumptiepatroon.
Absoluut, ja. Met name jonge kids en jongeren zijn heel erg vatbaar voor die gratis games. Want het kost niet. Uiteindelijk stoppen ze er wel meer geld in. Dat is natuurlijk het neucratieve ervan. Want ze kopen microtransactions, bijvoorbeeld een leuk pakje. Daar zijn die kids heel gevoelig voor. Je moet wel het juiste pakje hebben, want dat heeft de rest van de school ook. En op die manier zetten ze dus meer om als bedrijf. Alleen het beginbedrag is nul. En dat klinkt natuurlijk heel mooi.
En dat haal je niet meer in.
Nee, dat is voor de oude ouderwetse bedrijven zoals Activision, die gewoon nog steeds €60 budgetprijzen voor hun games doen. Is dat heel verwarrend. Want zij maken dezelfde type games. Bijvoorbeeld Call of Duty heeft inderdaad ook een soort, dat noemen ze Battle Royale. Dat is heel populair. Battle Royale is Fortnite. Weet je, met 100 man ga je in een game. De laatste die overblijft, dat is de winnaar. Dat is nu super populair. Maar die stoppen dat in een game waar je €60 voor moet betalen. En kids betalen geen 60 euro meer voor een game, want je kan het gratis krijgen.
Ja. Ze hebben dus een ontwikkeling gemist. Dat betekent vaak het eind van een internetbedrijf. Een dood enkele keer niet, maar die keren zijn in de minderheid. Kan Activision Blizzard terugkomen?
Ja, kijk, alles kan. Dat vooropgesteld. Alleen, er zitten daar wel mensen aan de macht die nog ouderwets denken en dat in stand willen houden. Ik zie altijd van, er is heel veel behoefte aan innovatie, aan nieuwe manieren om te gamen, om de game naar mensen toe te brengen. Je krijgt de streaming services. Dat zijn allemaal dingen die nieuw zijn. En dan zie je gewoon heel vaak dat een bedrijf wat een tijd lang toonaangevend is geweest met de ouderwetse manier van games uitgeven, heel veel moeite heeft en misschien ook niet in staat is om een bedrijf helemaal heel snel om te turnen naar iets totaal innovatiefs. Is wat nu aan de gang is. Ze proberen het wel.
Maar kopen ze niet, want ze hebben toch gewoon hier 4 miljard in kas staan. Ze zijn 33 miljard waard.
Ja, elke dat dag, zou kunnen.
Elk jaar 1,5 miljard. Kopen ze niet links en rechts alles op?
Dat zou zeker kunnen hoor. Dat ze dat gaan doen. Alleen zie je dan vaak dat de creatievelingen die dus iets nieuws verzinnen zich niet prettig voelen om omhuld te worden, weer een onderdeel te worden van zo'n ouderwets bedrijf. Ja. En dan gaan creatievelingen weer weg.
Het is wel trouwens opmerkelijk hè, dat je dan Activision Blizzard noemt een ouderwets bedrijf.
Ja, nee, inderdaad. Binnen een industrie die eigenlijk nog maar 30 jaar of zo bestaat.
Je bent snel ouderwets in deze wereld.
Nee, maar het is gaming, vind ik, staat qua tech, als je het hebt over tech en entertainment, staat het heel erg aan de voorkant. Of het nou om artificial intelligence gaat, of grafische kaart, of al dat soort dingen. Het is de voorfront, daar worden dingen uitgeprobeerd. En dat gaat razendsnel.
Nou, Fortnite is Chinees, geloof ik, hè?
Fortnite is gemaakt in Amerika door Epic. Maar een bedrijf als Tencent, wat Chinees is, kijk, die doen dat heel anders. Dus die investeren in de twee grootste Battle Royale games evenveel. Die zijn gewoon bezig. We gaan gewoon in teambedrijven investeren. Als er een heel goed is, nou, dan maken we daar heel veel winst. Als er een heel slecht gaat, laat dat maar zitten. Dus die zijn daar heel anders mee bezig. En die beginnen die markt te domineren. En Activision loopt daar toch achteraan. Die kopen nu bedrijven op die eigenlijk alweer... Weet je wel, ze zijn dan opeens op de casual games gaan zitten, weet je wel. De Candy Crush, terwijl dat al lang weer voorbij is. Dus dat hobbelt er dan constant achteraan.
Laten we even praten over het sociale aspect. Want Activision ontslaat nu dus 800 man. In welke hoek van het bedrijf zitten die precies?
Noemen ze dan ondersteunend personeel. Dus PR, marketing, misschien wat sales, dat soort zaken. Ik heb met wat mensen gesproken in Nederland, die bij die bedrijven, bij Activision werken. Activision Blizzard. En dat zijn inderdaad gewoon vaak de PR en de marketeers.
En kunnen die inderdaad gemist worden op dit moment? Is dat een goede keus? Even los van, want het werd nogal harteloos aangekondigd. Naast een geweldige winst hebben we ook nog eventjes 800 mensen die we de lijn uitsturen.
Als je gewoon heel erg rationeel en zakelijk kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, bedoel, een groot probleem was, of een aanleiding was, dat ze één heel groot label, namelijk Bungie, met de game Destiny, die zijn ze kwijtgeraakt, want Bungie gaat het nu voortaan zelf doen. Daar hebben ze honderden miljoenen in gestopt. Die is nu los. Dat betekent dat er binnen Activision Blizzard een paar honderd man zaten op dat label. Die hebben nu niks meer te doen. Dan kan ik ook wel begrijpen hoe hard dat ook is, dat dan werk wordt bezuinigd. Ja. Alleen merkte ik heel erg in, als ik die mensen praat, dat zul je bij al die bedrijven hebben, dat de mededeling, we maken ongelooflijk veel winst. Beste jaar ooit. We hebben 1,2 miljard winst of 1,8 miljard. En er gaan 800 mensen uit. Dat ze dat niet rijmen. Van waarom moeten de mensen uit als er winst wordt gemaakt? Maar ja, dat is nu eenmaal...
Amerikaans.
Ja. En toen kwam de Amerikaanse vakbond, AFL-CIO, volgens mij, die kwam met een open brief. Sprak direct de developers aan, die er trouwens dus voor het grootste deel nog wel zitten. Hè, dat is niet de groep die op dit moment wordt getroffen. Nee. Maar evengoed, die riep, jongens, organiseer je, want anders dan is het helemaal afgelopen straks.
Ja.
Is dat een goed perspectief? Zijn game developers geneigd zich te organiseren?
Tot nu toe dus blijkbaar niet.
Nee, kun je ze zover krijgen, moet dan misschien de vraag zijn.
Het zijn vaak, ik ben bij honderden studio's geweest. En het zijn echt, bedoel, dat klinkt altijd een beetje hard. Echt die geeks, die nerds, die daar gewoon... Feitelijk, je werkt als developer niet omdat je geld wil verdienen. Het is niet een carrière, het is echt van je passie, weet je wel. Je wil games maken, en zeker bij Blizzard.
En klopt het dat ze zich daardoor ook in feite laten uitbuiten? Dat ze met te weinig geld en te veel uren genoeg nemen?
Absoluut. We hebben natuurlijk een tijd geleden Rockstar gehad met Red Dead Redemption, waar op een gegeven moment de directeur triomfantelijk zijn van, nou, we hebben de afgelopen weken van 100 plus uur gemaakt, en nou, wat was dat tof. En iedereen ging zoiets van, maar dat kan toch niet? Dat crunch time, dat is gewoon heel heftig, zeker in Amerika, waar je gewoon eigenlijk een bepaalde druk hebt. Van, je doet dat gewoon. Je gaat niet tegen je baas zeggen van, sorry, maar dit weekend heb ik ook de kids, weet je wel. Of ik wil wat leuks gaan doen. Nee, je werkt gewoon. En het is zo'n droom voor die mensen om voor een game developer te werken. Alleen zie je nu, en dat merkte ik heel erg, dat wat gevaar kan zijn, is dat met deze harde maatregelen de directie van Activision binnen het bedrijf een cultuur van angst heeft gecreëerd.
Ja.
Van Boris en ik hebben
demotivatie.
Demotivatie hebben vaak discussies erover. En Boris is daar gewoon keihard. Die zegt van, dit is de eerste keer en over een jaar dan komt de volgende ronde en dan gaan de 1000 uit en dan gaan er gewoon de developers uit. Je kan erop wachten. En creatievelingen gedijen gewoon niet fijn in een negatieve omgeving. Je moet die mensen de kans geven om iets te creëren. En dat is er op dit moment. Die druk is zo hoog. Er moet winst worden gemaakt. Er moet gescoord worden.
Ja,
ja, dan. Ja.
Er zijn nog meer bedreigingen. Want Google heeft een nieuwe game streaming dienst aangekondigd. Een soort Netflix voor gaming.
Ja.
Wat is het perspectief daarvan? Wat gaat dat betekenen in de gamingwereld?
Ik denk dat heel veel bedrijven nu wel denken, oh mijn god. Google is natuurlijk wel een grootmacht. Wat er aan de hand is feitelijk, is dat ooit kocht je games in de winkel. Toen kreeg je de periode dat je games online kocht, maar dan kreeg je het doosje opgestuurd. En nu gaat het gewoon, het internet is zo snel. Het is een dienst geworden. Dus bij consoles heb je al, de PlayStation, Xbox, die hebben hun eigen servers. Die is gewoon afgebakend. Dus PlayStation verkoopt de games en Xbox koopt de games. Maar op PC-gebied bijvoorbeeld is dat een open markt. En dat was altijd van één bedrijf, Valve, met Steam. Die waren verreweg de grootste. Ja. En nu zie je dus dat andere bedrijven zoals Epic, de makers van Fortnite, die hebben miljarden verdiend. Die zijn ook hun eigen dienst begonnen. En nu komt Google. Ik weet zeker dat Amazon ook zit na te denken van, dat is interessant gaming. En wat gaat hier gebeuren? Is dit wat je vaak ziet, is dit is dan uiteindelijk toch weer de race to the bottom. Hè? Dat games dan maar weer goedkoper, nog goedkoper, nog goedkoper. En dan krijg je dus weer dat die grote bedrijven dan hun marges niet kunnen maken. En zo zit je in die cirkel.
Oké, bedankt voor je commentaar. J.J. Belderok, hoofdredacteur van GameKings. Een autopilot inbouwen in je niet zelfrijdende auto is makkelijker dan je zou denken. En dat bespreken we zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Wij willen graag de Twitter-nanny van Elon Musk zijn, trouwens.
Dan ga ik eventjes naar links toe. Links, ja, handen van het stuur. Kijk, hij zegt, hey, mag niet, maar nu is die auto voorbij. Gaat hij naar rechts. Keurig. Jee.
Jee, van alleen maar zelfstandig inparkeren naar autonoom rijden. Met wat hardware en open source software, gratis dus, kun je een niet zelfrijdende auto voorzien van een autopilot. En wie u hoorde was Vincent Everts, Trendwatcher. Die is hier ook zelf aanwezig. Hoi.
Hey.
Ja, om hierover te praten. Om welke software gaat het in dit geval?
Het gaat om mooie naam, Comma.ai, dus comma.ai. En dat is open source software. En het is wel een mooi verhaal, die George Holtz die erachter zit. Dat was de allereerste die de iPhone heeft gehackt. En daarna de eerste die de PlayStation heeft gehackt. En toen dan,
echt zo'n wonderkind, hè?
Wonderkind, ja. Echt op zijn 18 of zo. En iedereen helemaal pissed off en dingen. Maar toen ging hij op een gegeven moment leuke dingen doen. Toen zei hij, hey Elon Musk, leuk die autopilot, maar ik kan dat veel beter en ik ga dat nu maken. En ik ga voor €1000 op de markt brengen een kitje, waardoor je gewoon je auto kunt ombouwen. Nou, dat heeft hij toen laten zien, met een Honda Civic en een Prius en dat soort dingen. En toen wou hij dat op de markt brengen. En toen zei de Highway Authority van, dit is volledig onverantwoordelijk en je bent niet getest en wij gaan je, we're gonna sue you out of existence. En toen heeft hij meteen zijn teruggetrokken. Maar toen heeft hij die software dus open source gemaakt. Dus die staat op comma.ai, kun je downloaden, kun je op een Android-telefoon zeg maar installeren. Moet je wel root toegang, zeg maar, dus op zich niet zo vermoeilijk. En je kunt wel bij comma.ai een prachtige telefoon kopen met helemaal kant-en-klaar voor €500. En die plak je tegen het raam aan. En een draadje naar de bus, zeg maar. Het is echt een kwartierwerk om op een gegeven moment even een auto in te bouwen. En dan gaat jouw Prius, die rijdt gewoon keurig op de snelweg tussen de lijntjes, gaat inhalen. En die rijdt gewoon net zoals een autopilot met ongeveer dezelfde kwaliteit.
Dat is toch ongelooflijk? Ik bedoel, je koopt een Tesla, dan kun je nog begrijpen dat het in de Tesla kan
werken. €6.000 kun je dan een autopilot bijkopen.
Ja, en voor dit bedrag met standaard onderdelen krijg je opeens een niet zelfrijdende auto aan het zelfrijden.
Ja, dus dat
en
is ook
jij
inderdaad
hebt het geprobeerd. Je hebt er een video over gemaakt.
Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben ook meteen gebeld door de RDW. Wat ik wel in godsnaam aan het doen was toen ik dat filmpje zeg maar had.
De Rijksdienst voor het Wegverkeer die geacht wordt auto's te keuren.
De RDW is de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een fantastische, innovatieve organisatie die eigenlijk ook gewoon de Tesla test voor heel Europa. En die eigenlijk gewoon alle automobielfabrikanten helemaal pistof heeft gemaakt dat Tesla dit ook mag doen. Dus die geven eigenlijk veel ruimte. Maar die belde mij wel op van meneer Everts, bent u nou helemaal gek? Maar ik heb het inderdaad zelf geprobeerd. Ik werd door Kaal opgebeld. Die zei, ik ben de eerste die in Nederland zeg maar die software heeft
Kyle
gedownload.
Kyle is een jonge vent, ook 19
jaar, briljant.
Zijn vader zo gek had gekregen, want ik heb jouw video ook bekeken. Zijn vader zo gek had gekregen dat hij mocht sleutelen aan de auto van zijn vader.
Ja, en hij is piloot zelf. Hij doet grote Boeings, vliegt hij.
Wie, Kyle dus, of zijn vader?
Nee, zijn vader.
Oh, okay,
die
vond
het wel goed. En die mocht dus inderdaad op zijn Prius mocht hij dat monteren. En zijn moeder vindt het geweldig. Zijn vader vindt het nog niet stabiel genoeg. Maar dus een hele familie. Maar hij heeft ook nog een heleboel andere elektrische voertuigen gemaakt. Elektrische fietsen. Nu maakt hij een board. Zo'n hoeverboard op het water. Maar hele intelligente jongen. En die heeft gewoon die software gedownload en heeft het geïnstalleerd. En die zei, wil je het een keer zien? Nou, ik zei, ja, ik wil het heel graag zien. Want ik had die George, die had ik 2 jaar geleden op in Portugal een keertje al
George
ontmoet.
Van Comma AI.
Ja. En dat was een ongelofelijke eigenwijze gozer die zei, ja, ik ga dat gewoon veel beter doen. Ik word de Android van de autopilot en Tesla is dan de Apple. Maar ik ga dat gewoon veel beter doen dan alle anderen bij elkaar. Lekker arrogant.
Maar
luister
even.
Die maakte het open source. En dat werkt dus ook inderdaad echt heel mooi.
Het werkt. Maar je vervangt software in je auto. En dat is die RDW, die is er ook niet voor niks. Die heeft alles gekeurd wat los en vast zit. En veilig, stempel erop. Dan mag het de straat op.
Ja.
En dan ga je die software vervangen. Dat is ook niet niks. Want wie zegt dat die software helemaal oké is? Dat daar geen bugs in zitten en noem maar op.
Nee,
voor hetzelfde geld gaat je auto 100 km per uur achteruit rijden op de snelweg.
Ja, naar links, naar rechts, boven, beneden. Dus dat hadden we dan een discussie over. Ja, dus het is heel interessant.
Maar hebben ze daar een punt?
Ja, nee, dus laten we even kijken over hoe dat dan inderdaad aan elkaar zit. Er is open software van open source software. Die is dan gemaakt door die George. Er zijn 100 variaties van voor elke auto. Voor elke auto die ondersteund wordt, maakt 1 jongen. Die past het dan aan. En bijvoorbeeld een Duitse jongen had net automatisch inhalen had hij erin gedaan. Dus dat wat ik net gewoon hadden ze net vrijdag af. En dat heb ik dan ook even laten zien. Hup, richting dus allemaal, naar links, gaat hier, hup,
zijn,
inhalen.
Vincent,
en dan richting
dat naar, is zo experimenteel als de
juist,
pest.
Totaal experimenteel. Ja. Dus allemaal verschillende variaties met goede, met slechte. Geen enkele vorm
dus
van controle.
Dus dat doe je op een of ander proeftraject, een of ander circuit
juist.
En niet
nou,
op
dat
staat.
Doen ze dus ook allemaal. Dat doen ze. Ze proberen het natuurlijk eerst voorzichtig uit. Maar op een gegeven moment, als het blijkt dat het goed werkt, zijn zij tevreden. De RDW, toen heb ik ook in dat filmpje gevraagd, beste RDW, als ik dus ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen auto. Ook als ik een autopilot heb, dat weet ik inmiddels, na een aantal rechtszaken heeft de rechter mij dat verteld. Ik ben verantwoordelijk voor die auto, ook al rijdt die autopilot. Als ik dat inbouw, aftermarket, dus het is niet een bedrijf, mag dat. Nou, de RDW belde me meteen op. Meneer Everts, op het moment dat u een ingreep doet in uw auto en de stuurinrichting of de reminrichting, dan moet u die auto weer de keuring aanbieden. Dan gaan wij die keuren. Dat kost €150 per uur. Daar zijn we 6 weken mee bezig. €35.000. En u kan u nu vertellen, als wij niet weten wie die software heeft gemaakt en als er niet een methode is om van de ene versie naar de andere en dan elke keer getest worden, want als de Tesla een nieuwe versie heeft, zitten zij in Californië dat uit te proberen
het
voordat
het
toegebeurt. Ja. Dat wordt dus nooit goedgekeurd.
Hebben ze toch gelijk
en,
in?
Dus u bent volledig strafbaar. Nou, goed. Oké, dus ik vroeg A. Wanneer wordt die auto, als de politie mij aanhoudt, word ik dan ook inderdaad wordt die auto dan van de weg gehaald of wordt alleen mijn kastje verwijderd? Ben ik ook nog verzekerd?
En, waarschijnlijk
en,
niet.
En, zeg maar, en dat was de vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Daar komen ze nog op terug. Maar ze zeiden, dat vond ik wel interessant. Dat was het leukste. Moreel gezien, meneer Everts, waar bent u mee bezig? U als influencer die dit dan zo'n filmpje laat zien. Ja. Hoe durft u? Want stel dat er 2 kinderen doodgaan omdat die auto naar links gaat in plaats naar rechts. Waar bent u dan zeg maar mee bezig?
Nou, geef daar eens antwoord op.
Nou, daar heb ik over nagedacht. En ik zou even zeggen, op dit ogenblik rijdt 50% van de Nederlanders regelmatig met zijn handen aan een telefoon aan het stuur.
Nou, dat is ook verboden. Er zijn boetes op, wordt gehandhaafd.
Dat is dus verboden, kost 250 euro. En als jij op een gegeven moment op de snelweg zit, dan hoef je maar echt 50 meter vooruit te kijken. Er zitten allemaal mensen naar links en naar rechts en die gaan over de lijn heen.
Ho, even nu.
En mijn punt was nu, meneer RWDW, als ik nou kijk, ik heb het uitgetest, ik heb die jongen uitgetest, ik heb die geïnterviewd, ik heb in de auto gereden, ik heb geprobeerd. Ik vond de kwaliteit heel goed. Als ik dat nou vergelijk met een in een auto zo'n ding inbouwen en veilig tussen en loopzuiver tussen de op de weg rijden, vergeleken met al die mensen die met een telefoon in zijn handen zitten.
Ik vind dat een verkeerde vergelijking.
Met een telefoon in de handen veel en veel onverantwoordelijker.
Dat is onverantwoordelijk.
Die met een keurige autopilot die heel goed
werkt. Maar er is een groot verschil tussen mensen die zich onverantwoordelijk gedragen en een auto zodanig verbouwen dat je niet helemaal zeker weet of die auto goed werkt. Want je kunt wel zeggen, hij blijft meestal tussen de lijntjes, maar het gaat natuurlijk om de momenten dat het misgaat.
Dit ding dat blijft veel beter tussen de lijntjes dan een mens die met een mobiele telefoon. Dus voelde ik me nou moreel verantwoord? Voelde ik me nou moreel bezwaard? Nou, ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk eigenlijk, er zijn zoveel mensen die het onverantwoordelijk doen. Maar jij bent het dus duidelijk met de RDW eens. Je kunt er zo gaan werken. En dat is ook leuk, want dat is een hele goede organisatie waar ik ook erg veel respect van heb. Maar bij mezelf maakte ik die afweging dat ik dat filmpje wel kon maken. Ik heb wel in de nieuwsbrief gezegd, jongens, dit is A, je eigen verantwoordelijkheid, en B, is het gewoon niet toegestaan. Maar ik vind de invloed die dit soort types hebben op de markt, en dat er nu honderden auto's aan het experimenteren zijn, naast BMW, Mercedes, Tesla, maar ook, zeg maar, er is net weer zo'n nieuw bedrijfje van zo'n nieuw start-upje begonnen. Die is in 2017 begonnen.
Mm-hmm. Autonom
heeft net 580 miljoen gekregen om zeg maar de software af te maken. Is degene die bij Google is begonnen, degene die bij Tesla is begonnen en degene die bij Uber is begonnen. Die hebben een klein bedrijfje gestart. En het is nu nogal een miljarden business waar echt heel lang duurt voor dat product op de markt komen. Jaren en jaren. En dit soort mensen die zitten er een beetje onder de radar en die hebben wel een bepaalde functie.
Alleen al
om op te leiden. B, om te laten zien dat het kan. C, om ook die software is open. Dus al die andere fabrikanten kunnen er gewoon naar kijken en kunnen die software kopiëren. Dus ik vind dat ze een hele nuttige rol vervullen.
Ja, maar heb jij er ook begrip voor dat er een instantie is als de RDW bijvoorbeeld?
Ik vind dat ze dat moeten doen.
Die verdomd goed auto's keurt voordat ze op de weg mogen.
Als de RDW mij niet op mijn donder zou geven dat ik gewoon dat niet moet doen, dan zou ik ze eigenlijk gewoon niet goed vinden. Dus ik heb volledig respect voor de RDW. Moet ook gebeuren. Ik roep ook echt niet iedereen op met iemand met een Prius om naar comma.ai en voor 500 euro zo'n doosje te bestellen. Mm-hmm. Want je moet echt wel weten wat je doet.
Juist.
Maar ik vind het wel echt heel mooi dat het kan. Het is verdomd goed. En het laat ook zien dat de ontwikkelingen in zo'n autowereld zo langzaam gaat. De gaming gaat alles lekker snel. In de autowereld doet alles jaren en jaren en jaren. En daar vervult dit wel een nuttige rol.
Ik wil je nog een andere kwestie voorleggen. Want inderdaad gebeurt er van alles. Jij hebt het nu over software toevoegen aan een auto.
Ja.
Maar je kunt ook, dat was vorige week in het nieuws, de firmware van een Tesla vervangen door open source software. Ja. Daar heb je dus niet over iets te bovenop hangen, maar ingrijpen in de kern van de software
precies
die de auto bestuurt.
Precies hetzelfde, Herbert. Ik heb met Jasper gesproken. Jasper is een Belg en die is hoofd van de Linux Foundation. En die is een maand of 4, 5 geleden heeft hij laten zien hoe je je Tesla kunt hacken. En hoe je dan, je kunt geen eigen software
erin doen. Wat wordt er dan beter?
Nou, voornamelijk wat je kon doen is een versie die in Amerika al goedgekeurd is.
Ja.
Maar de versie 9. En die kon automatisch inhalen, die kon navigeren. En die kon al dingen doen die wij in Europa nog niet hebben. En die versie die kon je pakken en die kon je in Europa op de auto zetten. Dus het, zeg maar, het auto-update systeem kon je daarmee omschrijven. Je kon ook alle plaatjes op de
maar
plaatjes
de maker
kon je
heeft
veranderen.
Het intussen alweer offline gehaald. Waarom?
Nou, omdat ik hem dus geïnterviewd had. Hoe moet je dat nou precies doen? Hij liet elke stap zien. En toen heeft Tesla hem gebeld en gevraagd van, hey, die firmware die jij in Amerika hebt gekregen, kun je die alsjeblieft offline halen? En hij, ja meneer. En toen hebben ze dus meteen dat spul offline gezet. En nou kun je hem nog wel, hacken. Maar dan kun je bijvoorbeeld het plaatje van de Tesla kun je vervangen door een plaatje met jezelf erop. Of je kunt een beetje nog op het scherm klooien. Dus niet autofuncties kun je nu gaan doen. Ook
we moeten het hier even bij laten. Vincent Everts, Trendwatcher. En ook bedankt trouwens J.J. Belderok, hoofdredacteur bij GameKings, die hier nog steeds zit. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons programma vindt. E-mail naar digitaal@bnr.nl. Volg ons op Twitter, @BNRTech. Terugluisteren kan via BNR.nl, onze app, iTunes, Spotify. Daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld de CryptoCast. Heel graag tot volgende week. Dag.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.